beste luisteraars. Wat fijn dat jullie weer hier aanwezig zijn om te luisteren naar mijn podcast De Weg naar Zelfliefde. Dit is alweer de derde aflevering. En in deze aflevering gaan we het hebben over rouwen na trauma. Wanneer mensen denken aan rouwen, denken ze vaak dat het alleen maar te maken heeft wanneer iemand overlijdt. Maar je kan dus ook rouwen nadat je iemand bent verloren, terwijl die persoon gewoon nog leeft. En je kan dus rouwen na ernstige trauma's. En daar gaan we het dus in deze aflevering over hebben. Toen ik net bij de GGZ-instelling aankwam voor een intakegesprek, nadat het met mij niet zo goed ging, kreeg ik daar een behandelaar toegewezen waar ik gelijk een hele goede klik mee had. En deze behandelaar die vroeg mij ineens op een dag: heb jij wel eens gerouwd over jouw gebeurtenissen? Heb je wel eens gerouwd over wat jou is overkomen? En ik keek haar aan en ik wist niet precies wat ze bedoelde. En toen zei zij: jij hebt al die jaren op een overlevingsstand geleefd. Je eigen copings ontwikkeld. Maar volgens mij heb jij nooit de tijd genomen om te rouwen over wat jou eigenlijk is overkomen. En dat heeft me dus heel erg aan het denken gezet. Maar dat was voor mij wel de eerste eye-opener om echt aan de slag te gaan met mijn trauma's. Er zijn twee belangrijke factoren die bijdragen aan het ontstaan van een trauma. De dingen die dus zijn gebeurd en de dingen die niet gebeurd zijn, maar hadden moeten gebeuren. Trauma ontstaat dus zowel uit dingen die aanwezig zijn als uit dingen die afwezig zijn. Beide zijn even belangrijk en beide moeten mee worden genomen op de weg naar je heling. Als je bijvoorbeeld misbruikt bent door je ouders, dan heb je aan de ene kant de aanwezigheid van een misbruikende en gewelddadige ouder. En aan de andere kant heb je de afwezigheid van een liefdevolle en beschermde ouder. Hierdoor beleef je dus de pijn en je machteloosheid over wat er aanwezig is en het verdriet en gemis over wat er niet aanwezig is. De afwezigheid van liefde kan zelfs meer pijn doen dan de aanwezigheid van geweld. Ik kan mezelf nog wel eens herinneren dat ik ooit een keer heb gezegd: ik heb liever klappen dan al die gemene dingen die er worden gezegd en dat ik niet geliefd word. Het trauma dat ontstaat door de emotionele verwaarlozing, dus de onbeschermdheid en het niet gezien worden, raakt ons tot in de kern van ons bestaan. Het leidt tot een gemis dat door niets wordt opgevuld. En dat het ook lijkt dat het nooit zo zou worden. Ongeacht wat je doet en hoe hard je er ook aan werkt. Het gemis over het afwezige, dus het niet gebeurde, blijft bestaan tot het later in de traumatherapie verwerkt wordt. Verwerken betekent in dit geval het ondergaan dus van het rouwproces. Dus je rouwt dus over alles wat er niet was, over alles waarvan je zo graag wenste dat het er was, en over alles wat er nooit meer zal zijn. Als je dus door je ouder misbruikt bent, dan was het misschien je grootste wens dat je andere ouder in zou grijpen. Dat ze je zou beschermen, je vasthouden en al haar liefde geven. Maar dat deed ze niet. Misschien was je andere ouder emotioneel afwezig. Misschien heeft ze weggekeken. Misschien heeft ze zelfs jou beschuldigd en verwijt ze jou alles van wat er is gebeurd. Hier wordt nu gesproken over misbruik binnen het gezin. Maar het kan dus ook gelden wanneer de misbruik buiten de deur heeft plaatsgevonden. en waardoor je dus wel door een ouder wordt geloofd. In mijn situatie was het namelijk ook anders. Ik ben misbruikt door de broer van mijn moeder. En mijn moeder was goed gek met haar broer. Tenminste, het leek alsof ze een hele goede band hadden. Dus voordat ik überhaupt naar buiten kwam met mijn verhaal, heeft daarvoor zich heel veel andere dingen afgespeeld, waaronder mijn thuissituatie. Ik wilde toen al niet thuis wonen. Ik ben in gesprek gekomen met iemand van de GGD, een vertrouwenspersoon. En die heeft tegen mij gezegd dat ik alleen maar geholpen kan worden om uit huis te gaan wonen wanneer ik mijn moeder op de hoogte zou stellen van het misbruik. Want volgens haar kon het zelfs zo zijn dat mijn moeder mij dan beter zou begrijpen en dat ze er dan meer voor me zou zijn. En dan hoopte ze dat de wens om uit huis te gaan niet meer van toepassing was. Ik ervaarde toen als kind al een enorme druk. Ik wilde natuurlijk heel graag een moeder die naar mij omkeek, van me hield, mij geloofde en mij zou helpen met de problemen waar ik dus op dat moment tegenaan liep. Dus toen ik uiteindelijk het verhaal vertelde aan mijn moeder, en dit gebeurde eigenlijk op een meest onwenselijk moment, want ik was aan het afwassen en het ging naar mijn moeders smaak niet snel genoeg en niet goed genoeg. En toen stond ze tegen me te schreeuwen. En op dat moment zag ik mijn kans vrij om te vertellen wat er eigenlijk met mij was gebeurd en wat haar broer met mij had gedaan al die jaren. Mijn moeder reageerde heel heftig. Ze geloofde mij op mijn woord. Ze wilde dat ik het benoemde zoals het heette. En voordat ik het erg in had, was ze de deur uitgegaan. Eerst had ze een aantal telefoontjes gepleegd. Toen is ze de deur uitgegaan en is ze mijn oom, dus haar broer, op gaan zoeken. Toen ze hem uiteindelijk gevonden had, had ze hem helemaal in elkaar geslagen. Daarna is ze dus naar huis gekomen en heeft ze op een automatische piloot ineens alle instanties gebeld en ervoor gezorgd dat het balletje ging rollen eigenlijk. Dan zou je denken, nou heeft de moeder toch goed gedaan? Maar achter misbruik, en daar zal ik een keer een andere aflevering over gaan hebben, schuilt veel meer dingen. Het is niet alleen het onrecht wat het kind is aangedaan. Het is ook hoe het misbruik is ontstaan. Wat de misbruiker voor aanvulling en toevoeging is geweest op het kinds leven. Het was niet alleen maar kommer en kwel bijvoorbeeld. Want dit was de persoon, de enigste persoon op dat moment, die mij liefde gaf, wat ik dacht wat liefde was, aandacht en wat ik dacht wat genegenheid was. En dat voor al die jaren dat mijn moeder er niet voor mij was en mijn vader ook niet. Dus toen ik hoorde dat mijn moeder hem helemaal in elkaar had geslagen, terwijl dat hij eigenlijk op dat moment mijn eerste grote liefde was, dacht ik. En ik moest hem wel verraden, want ik wilde dat de situatie waar ik op dat moment in zat, veranderde. Want hij keek niet meer naar mij om, omdat hij inmiddels al een ander slachtoffer had. Dus ik was jaloers. En ik had het thuis niet prettig. En dan werd ik ook nog onder druk gezet, dat als ik hulp wilde, dan moest ik mijn geheim vertellen. En moest ik dus, dat wat mijn grote liefde met mij had gedaan, moest ik dus openbaar maken. Doordat mijn moeder zo heftig reageerde en mij uiteindelijk de volgende dag dwong om me te laten onderzoeken door een mannelijke arts en uiteindelijk een afspraak had gemaakt met de recherche, moest ik dus ineens vertellen wat er allemaal met mij was gebeurd. En dan kom je in een loyaliteitsprobleem. Want dan moet je dus inderdaad vertellen wat er allemaal met je is gebeurd. Terwijl dat je eigenlijk op dat moment behoefte had aan hele andere dingen. In dit geval was het dus eigenlijk voor mij belangrijk om te rouwen over de liefdevolle moeder die er niet is geweest. En die er achteraf dus ook nooit bleek te zijn. Op dezelfde manier is het belangrijk om over andere dingen ook te rouwen. Bijvoorbeeld die niet mogelijk waren of die je werden afgenomen. Een leven in veiligheid en geborgenheid bijvoorbeeld. Vriendinnetjes die je niet mocht hebben. Het schoolreisje waar je niet mee naartoe mocht. De kleren die je dus eigenlijk ook nooit mocht dragen. En ook je creativiteit die je dus niet mocht uiten. Tijdens het rouwproces kijken we ernaar wat vandaag nog ingehaald en gerepareerd kan worden. Het is nog steeds mogelijk om met andere vrouwen in verbinding te treden of om jezelf kleren toe te staan die je mooi vindt en om manieren te vinden om je creativiteit te uiten. Dit is dus een ontzettend belangrijk proces op de weg naar heling, dus ook naar de weg naar zelfliefde. Aan de ene kant rouwen over wat er niet meer mogelijk is en leren om dit te accepteren en ermee te leven. En aan de andere kant de dingen die wel mogelijk zijn in handen nemen en in je leven toe te laten. Op die manier krijg je stapsgewijs de regie over je leven terug. En leer je dus om te gaan met de gevoelens van verdriet en gemis die op je levensweg steeds weer tegen zal komen. Ik heb niet alleen moeten rouwen om het misbruik wat mij is overkomen. Of dat mijn moeder mij mishandelde en mij soms ook vernederde. Weet je, dat zijn dingen, gebeurtenissen waar je, dat je weet wat er is gebeurd. En je weet dat het niet hoort en je weet dat het beschadigend is. Maar als ik nu inderdaad terugkijk met de kennis die ik nu weet en over dat hele proces van rouwen, weet ik dat die andere behoeftes, dus echt het gemis van de geborgenheid, de genegenheid, de veiligheid, van het gemis van een moeder die echt in het belang van het kind handelde en niet alleen vanuit haar eigen ego, et cetera. Dat veel groter is en dat misschien mij nog wel veel meer beschadigd heeft, omdat dat uiteindelijk voor mij copingmechanismen heeft ontwikkeld om te overleven. Ik denk dat ook de reden is geweest dat ik het misbruik met mijn oom zo lang heb door laten gaan. En dat ik hem de dingen met mij heb laten doen die hij met mij deed. Ik zag dat als liefde. Want hij was op dat moment de enige persoon die mij die aandacht gaf. En mijn moeder, daar kon ik het eigenlijk nooit goed bij doen. En bij mijn vader, ja, mijn vader was nooit thuis. Die was altijd aan het werk. Dus daar is gewoon een heel groot gemis van heel veel basisbehoeftes, die ik dus ook in mijn vorige podcastaflevering heb benoemd. Dus de hechtingstijlen. En die eerste 7 jaar dat je eigenlijk beschermd hoort te zijn door je ouders, is mij ontnomen. En dat stuk, daar moet ik nu over rouwen. Rouwen dat ik dus inderdaad niet op een gezonde manier ben opgevoed en opgegroeid. En dat me dus uiteindelijk gevormd heeft. En dat er ook voor verzorgd heeft dat ik dus keuzes in mijn leven heb gemaakt die niet passend waren. Of die mij eigenlijk nog meer beschadigden. Een echte vingerwijzen vind ik lastig. En ik merk dat ik nog steeds in dat proces zit van wiens aandeel ligt bij wie. Maar ik ben er wel van overtuigd dat mijn opvoeding anders had gemoeten. En ik weet ook dat mijn ouders zelf een jeugd hebben gehad die ver van veilig waren en ver van liefde en et cetera. Dus er is van mijn kant wel begrip. Alleen waar ik nu dus inderdaad heel erg mis, is de erkenning van mijn ouders dat ze in gebreken zijn geweest. En dat ze mij dus niet erkennen in mijn gevoel. En dat is ook een rouwproces apart. En daar ben ik dus nu mee bezig. Dus ja, rouwen over dingen die er zijn gebeurd is belangrijk. Maar ook rouwen over dingen die je heel erg nodig had. En waar je eigenlijk als kind en als jongvolwassene recht op had. Als dat van jou is ontnomen, dan is dat ook een heel belangrijk rouwproces. En ik ben er inmiddels achter, door dit nu toe te laten, dat ik nu steeds beter omga met een aantal copingstrategieën die ik heb. En dat ik mijzelf steeds meer begin te begrijpen. Waardoor de weg naar zelfliefde voor mij weer wat toegankelijker wordt. En ik een minder haat heb naar mezelf. En dat is toch wel heel erg belangrijk voor zo'n rouwproces. Je moet je ook jezelf vergeven. En het is heel belangrijk om zelf te begrijpen waar alles vandaan komt. Om ermee verder te kunnen gaan. We zijn op het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En dat je de wijze lessen uit hebt kunnen halen. En een stukje erkenning of herkenning hebt gevonden. Laat vooral na deze aflevering weten wat je van deze podcast vond. En mocht je ideeën hebben waar ik het de volgende keer over moet hebben, stuur me een comment of een privébericht en ik zal deze voor je voorbereiden. Vergeet niet te volgen, te liken en dan wens ik je voor vandaag in ieder geval een hele fijne dag. En dan zal ik nu afsluiten met een heel mooi verhaal. Er was een man die 4 zonen had. Hij wilde dat zijn zonen zouden leren om niets te snel te oordelen. Dus stuurde hij ze op hun beurt op een zoektocht om naar een perenboom te gaan kijken die ver weg was. De eerste zoon ging in de winter, de tweede in het voorjaar, de derde in de zomer en de jongste in de herfst. Toen ze allemaal waren gegaan en terug waren gekomen, riep hij ze samen om te beschrijven wat ze hadden gezien. De eerste zoon zei dat de boom lelijk gebogen en gedraaid was. De tweede zoon zei: het was bedekt met groene knoppen en vol beloften. De derde zoon was het er niet mee eens. Hij zei dat het beladen was met bloesems die zo zoet roken en er zo mooi uitzagen. Het was het meest sierlijke dat hij ooit had gezien. En de laatste zoon was het niet eens met hen allemaal. Hij zei dat het rijp was en hangend van vruchten, vol leven en vervulling. De man legde vervolgens aan zijn zonen uit dat ze in orde waren, omdat ze elk maar 1 seizoen in het leven van de boom hadden gezien. Hij vertelde hen dat je een boom of een persoon niet kunt beoordelen op slechts 1 seizoen. En dat is de essentie van wie ze zijn. En het plezier, vreugde en liefde die uit dat leven komen, alleen kan worden gemeten aan het einde, wanneer alle seizoenen voorbij zijn. Als je opgeeft wanneer het winter is, mis je de belofte van de lente, de schoonheid van de zomer en de vervulling van je herfst. Beoordeel een leven niet op 1 moeilijk seizoen. Laat de pijn van een seizoen de vreugde van de rest niet vernietigen.